Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos. De Nederlandse kerken gaan vrijwillig terug naar 30 mensen per dienst. En er zal niet meer samen gezongen worden. Dat liet minister Grapperhaus vanochtend weten na overleg met het interkerkelijk contact in overheidszaken. Arie Spaanderman is voorganger van de ICF-kerk in Leiden. Kerken hadden ontheffing voor het maximum van 30 man in één ruimte. Die ontheffing laten de kerken nu vrijwillig varen. Wat vind je van dit besluit?
Ja, laat duidelijk zijn dat veiligheid voor ons als kerk altijd bovenaan gestaan heeft. Zowel voor onze bezoekers als vrijwilligers. Maar ja, nu samenkomen wordt natuurlijk extreem uitdagend. Met name voor ons als moderne kerk hebben we al 30 vrijwilligers nodig om een kerkdienst te laten draaien. Laat staan dat je bezoekers kunt ontvangen. Ja, dus uitdagende periode.
Ja, maar dit besluit is natuurlijk gekomen nadat een niet zo moderne kerk in Staphorst dit weekend 600 man binnen had. Hoe kijk jij naar wat eigenlijk dit weekend gebeurde in Staphorst?
Ja, als je zelf veiligheid voortdurend bovenaan hebt staan, dat is natuurlijk ontzettend jammer dat je dit ziet gebeuren. En ja, ik denk ook, ik kom net uit een meeting vandaan met 6 voorgangers in deze hele regio. Ja, dan is de teleurstelling ontzettend groot dat misschien door 1 of 2 kerken er ontzettend veel kerken mogelijk nu deze maatregel toegepast krijgen.
Ja, want hoeveel bezoekers ontvangen jullie op een zondag gemiddeld?
Normaliter zitten wij op 200 mensen, maar zelfs de afgelopen maanden was dat per dienst niet meer dan 50, omdat het pand het simpelweg niet toeliet. Dus nu nog minder of eigenlijk geen bezoekers, ja, dat is echt teleurstellend.
Ja, en hoe ga je dan je kerkdienst vormgeven?
Wat we vanaf het begin van corona hebben gedaan is livestreams aan te bieden op hoog niveau. En dat vinden mensen echt fantastisch. Maar ja, je merkt toch heel erg aan heel veel mensen dat echt het fysiek bij elkaar samenkomen, elkaar zien. Ja, dat is echt een hele grote nood. En dat zullen ook nieuwe mensen niet leuk vinden.
Nee, maar dat kan dus even niet. En zijn daar dan alternatieven voor of zijn die er gewoon simpelweg niet?
Ja, er zijn zeker alternatieven voor. Al in het vroege voorjaar hebben wij voor een kerkdienst, voor de livestream. Livestream is natuurlijk alleen maar zender. Hebben we Zoom-meetings gehad met heel veel kerkleden. En dat is heel erg fijn, waarin mensen toch wel met elkaar kunnen praten. Waar we quizzen doen en echt weer echt fysiek. Ja, niet fysiek aan het connecten zijn, maar wel echt aan het connecten zijn. Waarin mensen zelf ook iets kwijt kunnen. Dus er zijn zeker oplossingen om hier iets mee te doen. Ook al is het niet zoals het fysiek meeten. Ja.
Wordt Donald Trump vandaag al ontslagen uit het ziekenhuis? Volgens zijn artsen zou de president van Amerika goed genoeg hersteld zijn van het coronavirus om naar huis te mogen.
So it's been a very interesting journey. I learned a lot about COVID. I learned it by really going to school. This is the real school. This isn't the let's read the book school. And I get it and I understand it. And it's a very interesting thing. And I'm going to be letting you know about it. In the meantime, we love the USA and we love what's happening. Thank you.
Amerika-kenner Victor Vlam. Gisteravond maakte Trump in een auto een rondje langs zijn aanhangers en zijn fans. Hoe is dat ontvangen in de VS?
Nou, daar is de nodige kritiek wel op gekomen. En dat heeft te maken met het feit dat hij natuurlijk in een auto zit. We weten dat hij besmet is en daar zit ook een chauffeur in die auto. Daar zitten mensen van de Secret Service in die auto. En het is natuurlijk niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Dus het zijn gewoon allerlei mensen die gevaar lopen. En dat terwijl het eigenlijk alleen maar bedoeld is om wat publiciteit te genereren. Dus er zijn heel veel mensen die zeggen dat Trump de mensen om hem heen, die er bedoeld zijn om hem te beschermen, eigenlijk gewoon in gevaar heeft gebracht voor een publiciteitsstunt.
Ja, en is het allemaal een politiek spel of is Trump echt gezond genoeg om terug naar het Witte Huis te gaan?
Nou, dat is eigenlijk de grote vraag op dit moment. Dat weten we niet helemaal. De laatste persconferentie van zijn artsen die was gisteravond Nederlandse tijd. En daarin zeiden ze dat het relatief goed ging met de president. We weten natuurlijk ook dat corona niet per se een heel voorspelbaar verloop heeft. Het kan soms onvoorspelbaar zijn. Er kunnen ups en downs komen. Dus het moet sowieso even afgewacht worden. Er moet vandaag gekeken worden of hij daar klaar voor is. Maar er zijn wel echt vragen van hoe gaat het met de president? Want dit weekend waren er tegenstrijdige berichten. De artsen schetsten over het algemeen een vrij positief beeld. Terwijl later uit de feiten ook alweer duidelijk werd dat hij wel zuurstof nodig had. Dat hij wel echt een behoorlijk verhoogde temperatuur had. En ook dit weekend kwam naar buiten dat hij het medicijn dexamethason slikt. En dat is een medicijn wat normaal gesproken alleen maar in de wat extremere gevallen van corona wordt geslikt. En de reden is dat het immuunsysteem behoorlijk kan aantasten. Dus ja, dat doe je normaal gesproken niet als je een mild geval hebt. En dat zou erop duiden dat de artsen zich toch wel zorgen maken om de toestand van de president. Maar goed, vandaag weten we dus meer of hij wordt goed weer uit het ziekenhuis ontslagen en naar dit huis teruggebracht of niet.
Ja, en naast het gissen naar die waarheid circuleren er ook heel veel complottheorieën over Trump en zijn coronabesmetting. Michael Moore bijvoorbeeld, die zegt dat Trump zou verzinnen dat hij corona heeft, zodat hij dan later weer kan zeggen van het was maar een griepje en zie je wel, het stelt niks voor. Zou daar iets van waar kunnen zijn?
Ja, ik geloof er persoonlijk helemaal niet in, om eerlijk te zijn. Ik denk dat dat er altijd van dit soort complottheorieën zijn. Maar ik denk eerlijk gezegd ook niet. En alle analyses die ik er ook van lees in de Verenigde Staten, die duiden erop dat het niet echt heel goed is voor Trump dat corona weer groot in het nieuws is. Dus als het gefaked zou zijn, zou het niet een hele slimme strategie zijn. Je moet je voorstellen dat de boodschap van de Trump-campagne de afgelopen tijd is geweest dat Trump, of dat corona verleden tijd is. Er zijn heel veel mensen die vinden dat Trump corona niet goed heeft aangepakt. Denk aan die opmerking van het injecteren van bleekmiddel bijvoorbeeld. Twee derde van de Amerikanen is het niet heel erg blij met Trump's prestaties op dat vlak. En dit zorgt er weer voor dat corona echt groot in het nieuws is, front and center is. Dus ik denk eigenlijk dat het juist de strategie van de Trump-campagne helemaal doorkruist en dat het eigenlijk helemaal niet goed voor hem is.
Nou, los of hij vandaag wel of niet thuis komt, hij verschijnt alweer in video's. Hij rijdt dus rondjes in een auto. Volgende maand zijn er al verkiezingen in Amerika. Gaat Trump gewoon weer campagne voeren of zijn alle debatten al afgezegd?
Nee, de debatten zijn nog niet afgezegd. Joe Biden heeft gisteren gezegd dat hij van plan is om mee te doen aan het tweede debat. Dat is niet deze week, maar volgende week. En als Trump daartoe in staat is, dan zal natuurlijk ook Trump daar waarschijnlijk wel verschijnen. Maar hoe de rest van de campagne eruit gaat zien, dat weten we eigenlijk nog niet zo goed. Kijk, aan de ene kant zou je kunnen zeggen van misschien als Trump weer genezen is, gaat het weer terug naar hoe het was met grote bijeenkomsten met kiezers en dergelijke. Maar ik kan me eerlijk gezegd ook heel goed voorstellen dat dat wel echt verleden tijd is, hoor. Want de besmetting van Trump heeft ook wel duidelijk gemaakt dat corona nog steeds een hele grote bedreiging is. En ik kan me ook voorstellen dat heel veel kiezers niet meer zitten te wachten op dat soort grote bijeenkomsten. Dus de vraag hoe de campagne er voor de rest gaat uitzien, ja, dat is eigenlijk een klein beetje afwachten de komende tijd.
In het Friese Wolvega is vanmorgen een vader gearresteerd die actie wilde voeren tegen het mondkapjesbeleid op de school van zijn zoon.
Nobeveld, dat is wat anders, maar, hè?
Voordat ik u om naar de aangewezen demonstratieplek te gaan.
Ik vraag van u dat u zich verwijdert.
Ik vraag aan
u. Ik maak hier gebruik van mijn recht om te demonstreren.
Hoppakee. Meneer, wij gaan meneer Buma. Dus dan
helemaal voor mij. Aangehouden. Voor hem mee.
Jongens, zorg voor mijn spullen.
Overige mensen die hier nog staan.
Zorg voor mijn spullen. Zorg voor mijn spullen.
Verslaggever van de Leeuwarden Courant, Robert-Jan Speerstra. Je was vanochtend ter plaatse. Wat is er precies gebeurd aan het begin van deze schooldag?
Nou, de heer Van Maurik kwam echt klokslag 8:30 kwam hij aan in Wolvega. Wilde wat spullen uit zijn auto pakken, een lessenaar, wilde een statement maken. En toen hij daaraan wilde beginnen aan zijn statement, werd hij alweer opgepakt en afgevoerd. Omdat hij eigenlijk niet zijn statement wilde maken op de plek waar de politie hem wilde hebben. Dat was op een groot parkeerterrein, 100 meter vanaf de school. Maar hij wilde voor de ingang van de school dit statement maken. En met een noodbevel moest hij plaatsmaken en dat wilde hij niet. Dus daarom is hij afgevoerd.
Maar het was dus blijkbaar al bekend dat hij wilde gaan protesteren.
Ja, dat had hij zelf uitgebreid aangekondigd. Op Facebook, op zijn eigen pagina. Vannacht heeft hij nog video's gepost, gisteren al. Dus dit was al lang duidelijk. Ouders en leerlingen waren ook op de hoogte met een brief. Dus dit was duidelijk dat hij dit wilde gaan doen.
En waarom mocht het niet eigenlijk?
Ja, er gold een noodbevel. De politie, hij heeft eerder intimiderend gedrag vertoond richting de schoolleiding. Dat ging ook over coronamaatregelen, vertelde de rector mij vanochtend. Dus daarom wilde ze waarschijnlijk niet zo dicht bij de school hebben. Hij wilde zelf bij het hek, dus aan de buitenkant van het terrein van de school. Dat mocht ook niet. Er waren ook wat sympathisanten van hem meegekomen, een stuk of 5 mensen. Misschien hadden ze het vermoeden, de politie, de autoriteiten, dat het te groot zou worden. En wilden ze hem graag op een parkeerterrein in de buurt neerzetten. Maar dat trok hij dus niet, dat wilde hij niet. En daarom is hij afgevoerd.
Hey, ik hoor je zeggen dat hij al vaker intimiderend is tegen deze schoolleiding. Is hij tegen de schoolleiding of is hij tegen het gebruik van mondkapjes op school?
Ja, dat is lastig. Hij is in principe tegen het gebruik van mondkapjes op school. De school zegt daarover, wij willen er alles aan doen om de volksgezondheid. Wij komen voor de volksgezondheid op. En wij volgen het landelijk advies om die mondkapjes op te zetten. We vinden het zelf eigenlijk ook best wel irritant, die dingen, zei de rector. Maar we willen de school graag open houden. We willen niet dat het weer dat de boel weer op slot gaat, zoals eerder dit jaar. En daarom volgen wij die adviezen op. Dus de schoolleiding volgt de adviezen, de landelijke adviezen. En daar komt deze man tegen in actie.
Ja, en heeft de school al gereageerd naar aanleiding van deze arrestatie?
Nee, niet officieel. Ik ben bij de rector geweest na de arrestatie. En die zeiden ook van ja, dit ging te ver. Deze man, wat hij nu doet, dit gaat te ver. We willen in overleg met iedereen, op een fatsoenlijke manier willen we met iedereen praten, open en transparant. Maar dit gaat te ver. Ook zijn eerdere intimiderende gedrag heeft daarbij wel meegespeeld, volgens mij.
Ja, want kan je daar iets meer over vertellen?
Nee, dat werd mij niet duidelijk vanochtend. Daar wilde de rector ook niks over zeggen. Ik heb het vermoeden dat daar ook politie bij is geweest. Maar dat weet ik niet zo goed, hoe dat is gegaan. Dat is toen wat onder de radar gebleven. Maar ik denk dat ze toen al hebben gedacht van, hey, als dit nog een keer gebeurt, dan niet op het schoolterrein. Hij had ook al een verbod voor het schoolplein en voor de lokalen en de gangen. Dus hij mocht al niet op het terrein komen. Maar hij wilde net buiten het terrein, bij de hekken, wilde hij zijn statement maken. En ook dat ging dus niet door.
Het nachtleven in Parijs gaat vanaf morgen op slot. Alle bars en cafés moeten 2 weken hun deuren sluiten. De maatregelen worden genomen omdat het aantal nieuwe coronabesmettingen in Frankrijk fors oploopt. Frank Renaud is correspondent in Frankrijk. Er geldt vanaf dinsdag maximale waakzaamheid voor de regio Parijs. Wat houdt dit precies in?
Nou, dat betekent eigenlijk dat er een aantal indicatoren in Parijs en omstreken, het gaat om Parijs zelf en ook 3 departementen daaromheen, indicatoren staan daar op rood. En dat zijn de volgende indicatoren, er zijn gewoon te veel besmettingen. Er komen nu in groot Parijs zo'n 3500 nieuwe besmettingen per dag bij. Dat is 3 keer zoveel als een maand geleden. Dat is te veel, zeggen de autoriteiten. Wat ook zorgwekkend is dat het aantal besmettingen met name bij senioren rond de 60, 65 enorm aan het stijgen is. En een derde indicator die op rood staat is de bezetting van het aantal IC-bedden in Parijs. Ook die stijgt te snel. En daarom hebben de autoriteiten rond de middag dus nieuwe maatregelen aangekondigd. En een van de meest opvallende maatregelen noemde je net zelf al inderdaad. Alle bars en cafés gaan in Parijs vanaf morgen 2 weken dicht. Dat niet alleen trouwens hoor. Ook alle studentenfeestjes worden verboden. Familiefeestjes in afgehuurde zaaltjes worden verboden. Zwembaden gaan dicht. Sportzalen gaan dicht. En op straat bijvoorbeeld mag je met niet meer dan 10 mensen samenkomen. En grote bijeenkomsten, daar mogen nog maar maximaal 1000 mensen op afkomen.
Ja, ik heb begrepen dat restaurants nog wel open mogen blijven. Waarom wordt daar een uitzondering voor gemaakt?
Ja, restaurants mogen inderdaad nog open blijven, maar moeten wel aan een aantal strenge criteria gaan voldoen die nog niet golden in Parijs. En het is bijvoorbeeld het registreren van de gasten, het afstand houden, het maximaal aantal mensen dat aan tafel mag schuiven. Allemaal dat soort maatregelen. Dan mogen ze open blijven, die restaurants. En dat heeft er toch vooral mee te maken dat restaurants toch een andere ambiance hebben, zou je kunnen zeggen, dan cafés in Parijs. In cafés lopen mensen meer rond, gaat het er vaak wat luidruchtiger aan toe. Kortom, het besmettingsrisico in cafés is hoger dan in restaurants. Is de gedachte.
En hoe is er in regio Parijs gereageerd op dit besluit?
Nou ja, het zat er wel een beetje aan te komen natuurlijk. Hè, want de cijfers waren al steeds aan het oplopen, al wekenlang natuurlijk. Hè. We hebben het er eerder over gehad, ook via deze verbinding natuurlijk. Dus het zat eraan te komen dat er strengere maatregelen genomen moesten worden. Nou, dat is nu eindelijk gebeurd. Het grote verschil is wel natuurlijk voor veel Parijzenaars dat als je vergelijkt met dit voorjaar toen er echt een lockdown was en met nu de maatregelen, is dat de Parijzenaars en ook andere Fransen nog steeds mogen bewegen. Destijds in maart, april, mei moest je in huis blijven, mocht je maar in een straal van 1 kilometer rond je huis bewegen. Later werd dat iets uitgebreid, maar was het ook nog steeds beperkt. En nu geldt dat allemaal niet. Je mag gewoon gaan en staan waar je wilt. Er zijn alleen die mogelijkheden om naar het café te gaan bijvoorbeeld of om feestjes te organiseren. Dat wordt nu aan banden gelegd.
Ja, maar liggen er nog strengere maatregelen op de loer?
Dat zou best wel eens kunnen hoor, daar wordt in ieder geval wel rekening mee gehouden, want de cijfers die blijven natuurlijk stijgen. Dat is het zorgwekkende, de aantal IC-opnames, aantal ziekenhuisopnames en de mensen die op de IC liggen, dat zijn vooral 60, 65 jaar oud ongeveer. Dus dat is een risicogroep als het om overlijden gaat. Dus er wordt inderdaad rekening mee gehouden dat per regio steeds in Frankrijk en per etappe wordt gekeken of er meer gedaan moet worden. En in Groot-Parijs zal dat over 2 weken gebeuren, want al deze maatregelen waar we het net over hadden, die cafésluiting onder andere, dat gaat dus 2 weken duren. Daarna wordt geëvalueerd, is de situatie verbeterd of niet? En als het niet verbeterd is, dan kan het best wel zijn dat de duimschroeven nog strakker aangaan.
Luister nu naar de nieuwe podcast Je bent jong en je vindt wat. De podcast waarin Jong Nederland zijn mening geeft over wat de afgelopen week is gebeurd in Nederland en de rest van de wereld. Iedere 2 weken praat ik, Roel Maalderink, met ze over de actualiteit.
Ik zie heel graag mensen een beetje grapjes maken in de klas en een beetje je vinger opsteken. Maar juf, dat klopt toch helemaal niet?
Weet jij er iets van en een idee laten zien? Toen vroeg ik, ja, waarom ben ik aangehouden en niet de rest hier? Want er fietsen ook andere mensen langs en natuurlijk echt geen antwoord.
Het is ook zo, je voelt helemaal mee met die mensen. Want het zijn allemaal mensen die best wel snel zijn afgevallen in die andere afleveringen.
Ja. Abonneer je nu op Spotify of Apple Podcasts.